Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Ipe Driessen.
Wij zijn van De Eeuw van de Amateur.
De Eeuw van de Amateur is een podcast die gaat over...
alles. Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
Het is een podcast met humor.
Jezus.
Kijk, een grapje.
Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
Mooi. Met een regenboogvlagje.
Dat noem je queer, Botte. Dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Sorry. In je favoriete podcast-app.
Dit is Man met de microfoon, met echte en bijna echte verhalen. En mijn naam is Chris Baeyema. Ja, welkom bij aflevering 50 alweer van Man met de microfoon. Ja, is iets met die telling, want ik heb natuurlijk ook al die lockdown afleveringen gehad vorig jaar. Dat zijn er 81. Maar ja, dit is de officiële 50ste aflevering. Toch leuk. En ik ben met kanarieboekjes bezig. De kleine gele boekjes die verschenen vanaf de jaren 30 tot en met de jaren 50 van de vorige eeuw. Ja, de positieve boekjes dat je iets van je leven kunt maken. En dit keer behandel ik boekje nummer 17 van de 260. En dat is getiteld Het woord voeren. En dat begint als volgt.
Een handleiding voor welsprekendheid kan ik u niet geven. Maar wanneer u de wenken in acht neemt die ik hier verzameld heb, zal het u veel gemakkelijker vallen het woord te voeren en uw woorden zullen meer effect hebben. Want dit moet u vooropstellen. U neemt het woord niet om maar wat te zeggen. U hebt een zeker doel dat u wilt bereiken. Het kan zijn dat het uw bedoeling is een bepaalde mening ingang te doen vinden bij de mensen tegenover u. Het kan zijn dat u juist omgekeerd uzelf tot tolk wilt maken van de gevoelens die in de vergadering aanwezig zijn. Gevoelens van dankbaarheid bijvoorbeeld. Het kan ook zijn dat uw doel zuiver onderrichtend is en u de mensen eenvoudig iets wilt vertellen. Een reisverhaal bijvoorbeeld of iets waar u studie van hebt gemaakt. In ieder geval heeft uw reden een doel.
Een locatie waar veel mensen het woord voeren is natuurlijk die van mijn hoofdsponsor, Theater de Kleine Comedie in Amsterdam. En zo af en toe maak ik voor hun een apart verhaaltje, één keer in de maand is dat. En ja, dat moet bij het woord voeren natuurlijk gebeuren. En ja, wie kon ik beter bellen dan veelbespeler Dolf Jansen? Hey Dolf, ja, eigenlijk voordat ik aan die montage ga... Hoe monteren andere mensen jou? Want ik heb even geluisterd.
Ja.
Je zet geen punten, hè? Dat weet je.
Nee, ik zet geen punten. Maar het is wel zo, want ik schijn, dat stond laatst in onderzoek. Ik schijn heel snel te praten, maar ik spreek wel allemaal lettergrepen uit. Dus in die zin, elk woord is wel volledig. Maar
er zit heel vaak geen einde aan de zin.
Nee, maar je bent natuurlijk aan het vertellen. En weet je, als je vertelt en je laat het einde aan de zin vallen, dan is de kans dat iemand anders het overneemt. Dus veel te groot. Dus in die zin is dat wel correct. Maar ik ga ervan uit dat jij met jouw ervaring daar geen enkel probleem in gaat vinden.
Oké, okay, daar gaan we. Hoe begon het allemaal, Dolf?
Ja, eigenlijk was het zo dat Lebbes en ik ooit cabaret gingen doen, omdat het ons leuk leek om grapjes te maken en mensen aan het lachen te maken en alle twee aan het woord te zijn. Maar ook onze droom was, toen we begonnen, om ooit in de Kleine Comedie te staan. Dat was onze enige reden om cabaret te gaan doen. Niet groot succes.
Gelukt om in de Kleine Comedie te spelen. Sterker nog, ze speelden er elk jaar in de laatste week van het jaar hun oudejaarsconferentie. Zo ook in 1996.
En het was uitverkocht. En nou ja, fijn. Alles wat je wil als grappenmaker hadden we daar. Behalve het feit dat ik rond een uur of, ik denk vijf, de mededeling kreeg dat Lebbes ziek was. Althans, ik denk dat hij helemaal niks had. Ik denk dat hij op eerste kerstdag dusdanig van wijn en spijzen en aanverwanten had genoten. Dat zijn lichaam op tweede kerstdag...
Het is duidelijk. Sibbel was ziek en Dolf was er alleen. En die dacht, weet je wat, ik treed gewoon alleen op.
En daar had ik verder niet al te lang over nagedacht, behalve... Ik wil spelen en ik wil geen 500 mensen afbellen. En een voorstelling verzetten was ook niet mogelijk. Want ja,
dus hij ging het podium op. En wat deed hij?
Nee, Wat ik deed is eigenlijk de hele Lems Jansen voorstelling spelen. Alleen door mij uitgevoerd. Als je natuurlijk als het eind december is.
Omdat ze de voorstelling al heel veel hadden gespeeld, kende die eigenlijk ook alle teksten van Hans Sibbel uit zijn hoofd.
En als zo nu en dan een grap doodviel, dan kon ik er in ieder geval achteraan zeggen, ja, dit was een grap van Lemmens, weet je wel, die werken gewoon minder. Dus ik kon er in die zin een soort
het
van...
Het is een avond die Dolf nooit vergeet. En ja, die ook leermomenten in zich had. Toch?
Ik denk dat het ene leermoment is wat ik altijd wel in mijn werk heb gehad, van dat het altijd kan. Je moet alleen de omstandigheden meenemen en de tegenslag overwinnen en aanvaarden dat het is zoals het is. En het dan.
Ja, het is zoals het is. En het andere?
Het is natuurlijk altijd lekker als je voelt van ik kan dingen ook alleen.
Het is fijn als je weet, ik kan dingen ook alleen. Punt. En het grappige is, hier is misschien ooit het zaadje geplant voor de solo-carrières van Hans Sibbel en Dolf Jansen. En Dolf speelt nu alleen de oudejaarsconferentie in de Kleine Comedie, als het kan. Voordat ik doorga met de verhalen rondom het woordvoeren, wil ik je nu alvast wijzen op het boekje van volgende week, nummer 163. En dat is De Kunst van het Telefoneren. En misschien heb jij daar een verhaal bij. Denk er goed over na, hè? Misschien had je beter kunnen bellen en heb je dat niet gedaan. Of heb je belangst opgelopen toen je een bepaald telefoontje hebt gepleegd. Of wat was nou het meest rampzalige telefoongesprek ooit? Of het belangrijkste telefoontje? Heb je een verhaal? Bel drie woorden door naar 084-83-71-282. Staat ook in de show notes. Oké, kunnen we nu verder gaan met het woordvoeren.
Het doel van een redenaar verschilt veel van het doel van een schrijver. Een schrijver wil de lezers aan het denken brengen. Wie rustig nadenkt, kan enkele meningen aanvaarden van een schrijver met wie hij het overigens in het geheel niet eens is. Hij kan de man in grote trekken zelfs scherp veroordelen en toch voor sommige van diens ideeën worden gewonnen. Dit is voor een spreker onmogelijk. Het doel van de spreker is trouwens ook niet zijn gehoor aan het denken te brengen, maar het op te wekken tot een handeling. Het geschreven woord kan overtuigen en toch passief laten. Het gesproken woord moet het gehoor tot actie voeren. Tenminste, tot enige wilsuitoefening.
Dag man met de microfoon.
Dit is Freke. Dit zijn haar drie woorden.
NOS-journaal, bijbaan en undercover.
En dit is haar verhaal.
Nou, een aantal jaar geleden, terwijl ik nog op de middelbare school zat, toen zocht ik gewoon even een makkelijk bijbaantje dat ik snel kon regelen. En zodoende kwam ik bij de Albert Heijn terecht. En wat je als nieuwe medewerker bij de Albert Heijn altijd voorgeschoteld krijgt, zijn een aantal cursussen en online testjes om de supermarkten leren kennen en bijvoorbeeld ook een online cursus om klanten te leren herkennen, om te weten bij welke klant, hoe die eruit zag en wat die klant zou kopen en waar ze in geïnteresseerd zouden zijn. En ik opende thuis op mijn laptop die test of die cursus en ik viel eigenlijk achterover van verbazing, omdat ik zag dat de voorbeelden die ze gebruikten hele stereotyperende mensen waren en ik vond het eigenlijk bijna zelfs stigmatiserend of discriminerend.
Wat waren de stigmatiserende beelden? Wat waren de...
Nou, ik zag een beetje een bolle witte meneer met een blouse aan en een bril op. En dat was dan een premium klant. En daarnaast zag ik een donkere mevrouw staan met kroeshaar en een kindje. En zij was de city budget klant. En toen dacht ik, nou, dat een groot bedrijf als de Albert Heijn dit soort stereotyperende beelden gebruikt, dat is echt niet meer van deze tijd.
En wat deed ze toen?
De wereldverbeteraar die ik was, die stuurde in een vlaag van opwelling een mailtje naar allerlei mediabureaus of naar de krant en naar de NOS. En daarin had ik een foto gemaakt van wat ik op mijn scherm te zien had gekregen. En ik had het ook aan mijn moeder laten zien en die dacht, ja, nou, zo heftig is dit toch allemaal niet?
Nou, daar dachten anderen anders over.
Ik was vredig gaan slapen en de volgende ochtend werd ik wakker met, ik denk wel, 10 mails en 5 gemiste oproepen van allemaal onbekende nummers. Met allemaal het bericht, wil je ons terugbellen, want we willen een item maken. Dus ik heb toen maar het eerste nummer aangeklikt wat ik zag staan. En niet wetende van wie het was en voor mij met de Volkskrant aan de lijn. En ik kan ook nog een moment herinneren dat ik overdag op de middelbare school in mijn filosofieles zat. En dat ik zei, sorry, maar ik moet even de les uitlopen. Want iemand van de NRC wil mij bellen of van het AD wil mij bellen. Omdat ze met mij een afspraak willen maken over wie de primeur kan hebben. Nou, dat was natuurlijk ook al één grote grap. Ik vroeg me ook af of die kranten wisten of ze gewoon een middelbare schoolmeisje aan de telefoon hadden.
Nieuws is gewoon nieuws. Of het nou van een middelbare scholiermeisje is of niet. Sterker nog, ook de NOS belde op.
En ze zeiden dat ze langs wilden komen om een item op te nemen. En ik dacht, nou wat tof, maar het zal vast wel voor de social media zijn. Of voor NOS op 3 of voor een kort item.
Wat in ieder geval duidelijk was, is dat er op een gegeven moment een busje van de NOS parkeerde voor de deur.
En ik durfde niet te vragen waarvoor het was, want ik was een beetje zenuwachtig. Alleen mijn moeder, die was iets brutaler, zei, ja, waarvoor filmen jullie eigenlijk? Komt het op het journaal ook? En ik dacht, nee mam, doe normaal, zo groot is het niet. Je komt toch niet op het journaal? En zei ze, oh ja, we weten niet of we het redden met 6 uur, dus we gaan nu proberen te richten op het openingsitem van het 8 uur journaal. Ik mocht in dat item mijn verhaal doen en vertellen. Maar de mannen van de NOS waren zo lief om aan te geven dat ze vervelende reacties voor mij wilden voorkomen. En of ik dus vanaf mijn rug gefilmd wilde worden en zonder naam in beeld. Dus ik stond met mijn gezicht naar de televisie toe. Want ik moest met mijn rug in beeld worden gebracht. En de interviewer stond naast mij en die stelde de vraag. En hij was wel in beeld. En wat ik heb gezegd? Geen idee, het ging als een roes voorbij.
Freke was inderdaad het openingsitem van het 8 uur journaal. Maar of ze nou zo onherkenbaar was?
Ik kreeg in de avond gelijk allemaal appjes en belletjes van... Freke, was jij dat nou op het journaal? Van mensen die ik dan een jaar niet had gesproken. Toen ik maandag weer op school kwam, allerlei docenten die erover begonnen van... Ja, ik dacht het al en ik heb het er vanochtend met collega's over gehad... en we dachten allemaal jouw stem te herkennen. Ja, daar was ik niet op voorbereid.
Wat ook nogal een verrassing was, dat in het item waarin zij onherkenbaar was... een Albert Heijn werd getoond en dat was gewoon haar Albert Heijn.
Ja, die cameraploeg heeft op de stoep gestaan daar bij de supermarkt. En ja, ik woon dus in een dorp onder Tilburg. Dus ja, er staat niet iedere dag een NOS-ploeg voor de Albert Heijn een item op te nemen. Dus ik dacht, ja, het moet nu toch wel opvallen. En ze wisten dat het om een nieuwe medewerker ging daar bij die supermarkt. Want anders had ik die test nooit recentelijk gedaan.
En toen kwam de dag dat ze weer aan het werk moest.
Nou, ik kwam aan binnen de supermarkt en ik durfde al niemand aan te kijken... omdat ik dacht, ze moeten toch weten dat ik die klokkenluider ben... die de supermarkt in een kwaad daglicht heeft gezet. En ik durfde de manager nooit meer aan te kijken... omdat ik bang was dat hij het vast ook meegekregen zou hebben... of dat iemand hem verteld zou hebben dat ik het was. En ik droeg in het filmpje bij de NOS droeg ik een zwart blouseje en mijn haren los. Dus ik heb een half jaar lang hele kleurrijke kleding gedragen... en een knot op mijn hoofd, omdat ik me niet meer durfde te vertonen. En het zweet brak me al uit wanneer iemand me ook maar langer dan een halve seconde aankeek. Dus de held die ik dacht te zijn op die ene avond dat de NOS langskwam... nou ja, ik ben een half jaar lang een held op sokken geweest.
Dus eigenlijk was je gewoon herkenbaar en je eigen Albert Heijn was in beeld. Maar iedereen deed... alsof er niets gebeurd was?
Ja, ja, precies. Ik durf mijn geld erop in te zetten dat ze het vast zullen weten. Maar ja, niemand heeft erover durven spreken. Dus heb ik ook maar wijselijk mijn mond gehouden.
En hoe lang heb je er nog gewerkt?
Nog 1,5 jaar. Maar toen ik 1,5 jaar niks had gehoord, toen kon ik het wel weer loslaten. Dus dacht ik, nou, nu komt het niet meer. Nu is iedereen het wel weer vergeten.
Tot slot, heeft Albert Heijn de test aangepast?
Ja, het is aangepast, ja.
Nou, toch mooi.
En lieflijke kabbelende beekjes. Wie zijn gehoor door zulk een afwisselend landschap voert, zal de volle aandacht behouden. Maar de aandacht verslapt bij een reden die een vlakte is, hetzij een hoogvlakte of een laagvlakte.
Hey Chris, dit is Chris. En mijn drie woorden zijn conferencier, blackout, leermoment. Oké, dat was het. Met Chris.
Ja, met Chris. Je had gebeld.
Ja.
Het rare is, je hoeft natuurlijk helemaal niet... Ja, ik hoef jou niet te bellen, want je kan net zo goed gewoon toch even hier komen.
Ja. Oh, oké. Okay.
Gewoon even hier met een microfoon.
Zal ik dan ophangen?
Ja, hang maar op.
En dan gewoon...
Ja, kom maar.
Oké, okay. Ik hang nu op en dan kom ik gewoon achter de microfoon.
Ja.
Oké. Jo, doei.
Doeg. Nou, daar ben je. Ja. Welkom. Dankjewel. Jij hebt dus een verhaal met het woordvoeren.
Ja, ja, dat klopt.
Ja, ik zou zeggen, Chris, vertel.
Oké.
Op de lagere school deden we een spel. Dan zaten we allemaal in de kring, we waren 1 jaar of 8. En 1 kindje stond in het midden met een slappe krant. En iedereen had een beroep uitgekozen. Het was dan gewoon eigenlijk het beroep wat je later wilde worden. Bakker, slager of ja, leraar. En doel van het spel was, als jouw beroep werd genoemd, moest je heel snel een ander beroep noemen. Want anders zou diegene met die slappe krant op jou slaan en dan was je af. En ik won dat spel altijd, omdat mijn toekomstige beroep, ja, dat kon niemand onthouden of uitspreken. Ik wilde namelijk conferencier worden. Toch misschien even uitleggen, Chris. Conferencier, iemand die een conference houdt. Een conference is eigenlijk gewoon een grappig bedoelde monoloog. Maar je kunt gewoon denken aan mensen als Toon Hermans, Wim Kan, Wim Sonneveld. Hadden we thuis allemaal platen van, die draaide ik helemaal grijs. Later ook Freek de Jonge, dat waren gewoon mijn helden. En op de lagere school deed ik bijvoorbeeld mee bij de dorpstalentenjacht met stukken van Henk Elsink en Fons Jansen. En dat schreef mijn moeder dan helemaal uit. En dat speelde ik dan. Ik vond het geweldig om op dat podium te staan.
Oké, okay, ja, en later?
Later ben ik Nederlands gaan studeren. Ook met een heel klein beetje in mijn achterhoofd dat ik ergens had gelezen dat cabaretiers dat ook hadden gedaan. En ik speelde toen met een vriend een cabaretprogrammaatje en we deden mee aan een festival en dat ging heel goed en we gingen een beetje toeren. Maar het lukte ons niet om een impresariaat te vinden. Ik denk ook dat we niet goed genoeg waren, hoor. En in de tussentijd was ik ook radio gaan maken voor de lokale radio. En dat heeft natuurlijk uiteindelijk geresulteerd in de podcast die ik nu maak, de vorm waar ik het allergelukkigst van word en ja, waar ik het allerbeste in ben. Maar ja, dat wist ik toen nog niet. En ik dacht, ja, ik zag een beetje die droom van die conferencier uiteenspat. En toen dacht ik, ik moet het toch nog een keer proberen. En toen heb ik me aangemeld voor een open microfoonavond in Toemler.
Nou, wacht even, Chris.
Ja?
Toemler, dat is toch ook de plek waar Paulien, jouw vrouw, mm-hmm, al meer dan 12,5 jaar de middagen van Echt Gebeurd organiseert, toch?
Ja, 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 dat klopt. Waar vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt.
Ja, maar weet je wat ik eigenlijk heel vreemd vind, Chris?
Nee, Chris?
Echt Gebeurd bestaat al heel veel jaar.
Uh-huh.
En Echt Gebeurd lijkt eigenlijk ook heel erg op Man met de Microfoon, met verhalen.
Ja.
Maar jij hebt daar nog nooit een verhaal verteld.
Nee, dat klopt. Ze hebben wel heel vaak gezegd van, nou Chris, dit is het thema, heb jij daar iets bij? En dan zei ik, nee, ik kan niet echt iets verzinnen.
Maar wacht even, zit er meer achter, Chris?
En dat heeft te maken met het volgende wat ik ga vertellen. Ik durf daar niet achter de microfoon te staan.
Je durft daar niet achter de microfoon te staan?
Nee,
ik durf specifiek daar niet achter de microfoon te staan.
Hè, maar op alle andere plekken wel.
Ja, in principe wel. Oké, vertel. Ik had me dus aangemeld voor een avond in Toemler. En ik had wat voorbereid. Ik ging er naartoe. En ik moet zeggen, ja, het ging eigenlijk heel goed. De mensen moesten lachen. En ik dacht, ja, misschien gaat het dan toch gebeuren. En wordt de conferencier. En ik eigenlijk zag ik mezelf al een avond in de Kleine Comedie staan. Maar goed, ging een tijdje voorbij. En toen kwam er weer een open microfoonavond. En toen dacht ik, dit is de kans om te kijken of het echt gaat lukken. Dit is wat ik me kan herinneren van die avond. Er zijn een paar mensen die gaan optreden en dan kom je van tevoren bij elkaar en dan trek je een loodje wie als eerste het podium op moet. Ja, dan blijkt, ik mag die avond beginnen. Ik ben heel zenuwachtig, ja, zoals altijd. Ik ga het podium op. En ik weet nog dat ik iets zeg. En dan zit er een gat in mijn geheugen. En het volgende moment wat ik mij kan herinneren is dat ik op de fiets zit en naar huis fiets. En ik weet nog dat ik op mijn fiets denk, hè? Ik ben dus het podium opgegaan. Ik heb een paar dingen gezegd en nu zit ik hier. Dat betekent dus dat ik gestopt ben, naar buiten ben gelopen, op mijn fiets ben gestapt, ben gaan fietsen en nu pas weer bij zinnen ben. En ik denk ook, ja, dit was het. Het rare is dat je nog wel teruggegaan bent, toch? Ja, ik ben naar huis gefietst. En toen zei mijn toenmalige vriendin, oh, ben je er nu al? Toen zei ik, ja, ik ben begonnen maar weggelopen. Of zal ik nog teruggaan? Toen zei ze, ja, kan je doen. En omdat ik begonnen was, kon ik terugfietsen en vervolgens de avond afsluiten. Ik heb net gedaan alsof de eerste keer weglopen erbij hoorde. En iedereen in de zaal wist dat dat niet zo was. Ik heb nog wat verteld, afgerond en heb nooit meer achter de microfoon in Toemler gestaan. Hè, maar was je leermoment dan dat je geen conferencier was? Ja, ja, eigenlijk wel. Tenminste, ja, die droom was helemaal voorbij.
Ja, maar uiteindelijk ben je wel weer dingetjes met theater gaan doen, toch? Na een paar jaar.
Ja, ja, ik heb kleine voorstellingetjes gemaakt met Paulien en ik een voorstelling op een rondvaartboot met heel veel audio waar die radio bij komt kijken.
Ja, ja, dus eigenlijk ben je gewoon een mislukte conferencier die uiteindelijk zijn eigen vorm heeft gevonden in de marge.
Nou, precies. En mag ik nog één ding vragen?
Ja?
Ga je nou nog een keer achter diezelfde microfoon staan bij Echt Gebeurd?
Misschien.
Vrees niet dat u van de wijs kunt worden gebracht door een stoornis. Gebeuren er dingen die de aandacht afleiden, dan kunt u niet beter doen dan daar even op in te haken, zodat hetgeen de aandacht van u afleiden juist weer dient om de aandacht op u te vestigen.
Goeiedag, Chris.
Hey, Dirk. Zal ik gewoon maar weer zeggen, Dirk, wat gebeurde er en wanneer was het precies?
Nou, dat was in de tijd dat ik dus nog bij de Zonlicht werkte. Op de toneelvereniging.
En wat gebeurde er precies?
Nou, we moesten natuurlijk een toneelstuk spelen. Het Veilig Nest heette dat. En ik had daar de hoofdrol, een dubbelrol zelf. Ik moest van de ene naar de andere persoon chanceren. Maar op een gegeven ogenblik loopt dat natuurlijk uit de hand vanwege het feit dat je steeds maar heel weinig tijd had. Dus ja, de concentratie is hoog. En op een gegeven moment dan stond ik mijn teksten, was ik aan het spelen met mijn tekst natuurlijk, met de andere mensen, spelers. En op een gegeven moment wist ik mijn tekst niet meer. Iedereen staarde me natuurlijk aan zo van, komt er nog wat? En ik keek hulpeloos naar de souffleur, die zat in een hoekie. In zo'n hockey, weet je wel, zo'n souffleurshockey.
Ja.
En die zat te bladeren in dat boekje. Die had schijnbaar zo zitten genieten van het toneelstuk dat hij het niet bijgehouden had. Normaal doen een souffleur iedere keer, iedere zin controleren zo. En dan kom je vanzelf op de volgende pagina. En de volgende pagina, volgende pagina. Dus ja, het duurde uren, dacht ik. Maar dat is een paar seconden. Dus ik denk, ja, ik moet de boer redden. Ik moet de boer redden. Dus ik loop naar dat souffleurshockey toe. Ik haal dat kappie eraf. Ik zeg, dames en heren. Ik ga u iemand voorstellen die u nog die nooit in beeld komt. Dus Bram, zei ik, ga staan. Dames en heren, dit is onze souffleur Bram. Nou, de man kreeg een staande ovatie. En op het moment dat hij die ovatie kreeg en ik het kappie weer neerzette van souffleurhockey, wist ik mijn teksten weer. En ik ben gewoon weer verder gegaan. Maar ja, naderhand kreeg ik natuurlijk van de regisseur, je weet wel, op je donder, omdat ik dat nooit had mogen doen. Ik zei nee, maar ja, dan had ik daar uren gestaan. Die was wit en wit en wit heet. Ik heb ook een heel seizoen geen rol gehad.
Dit was aflevering 50 van Man met de Microfoon. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater de Kleine Comedie in Amsterdam. En let op, binnenkort is er een samenwerking met de NTR. Namelijk een online programma waarin jonge cabaretiers samen met ervaren rotten allerhande vraagstukken en prangende kwesties oplossen. Dus hou het in de gaten. Het programma heet Zo Opgelost. Heb je een verhaal voor volgende week? De kunst van het telefoneren? Bel naar telefoonnummer 084-8371282. En reacties kunnen naar manmetdemicrofoon@gmail.com. Tot volgende week.